Welkom bij de 12e aflevering van de podcast Taboe Doorbreken van miskramen, stilgeboorte en eigenlijk alles rondom zwangerschapsafbreking, zwangerschapsverlies. En mijn naam is Dina Spierenburg en vandaag zit ik met Franca. Hoi Franca.
Hi.
Jij bent moeder van?
Sophie, Amy en Cas.
Ja, vandaag gaan we het over Amy hebben. Je bent Amy verloren in het laatste trimester.
Ja.
En van jou wil ik graag weten, hoe is dat om in je laatste trimester je baby te verliezen? En hoe ben je weer bovenop gekomen?
Ja, hoe dat is. Het eerste wat ik dan denk is, het is verschrikkelijk. Ik was 37 weken zwanger van Amy. De keizersnede stond al gepland. Sophie die werd geboren via een spoedkeizersnee. Dus voor Amy hadden we gekozen voor een geplande keizersnee. En donderdag 20 april sta ik op. En ik denk, hé, mijn vliezen breken in de badkamer. En eigenlijk ging daar het licht al uit. Ik heb toen... waren niet mijn vliezen die braken, maar het was uiteindelijk mijn placenta die losscheurde. Dus ik verloor direct 2 liter bloed en ben flauw gevallen. Mijn man die heeft me daar gevonden en gelijk 112 gebeld en de buurvrouw. Want onze dochter van 3 die was gewoon bij ons wakker. Het was geloof ik 7:30 in de ochtend. Dus Sophie is naar de buurvrouw gegaan en toen lag ik in de badkamer te bloeden eigenlijk. De ambulances waren er heel snel, weet ik nog wel. En toen kwam ik bij. En toen heb ik gezegd, ik wil me weer aankleden. Want ik wil wel normaal de trap af kunnen lopen. Anders dan moesten ze met een brandweer mij uit de bovenverdieping halen. En dat wilde ik echt niet. Ik weet nog dat alle kinderen die in onze straat die gaan naar school rond 7:15. Ik denk, ja, dat wil ik gewoon niet. Ik wil hier niet getakeld worden. En verder is het een soort sneltrein. Het is heel raar wat er dan allemaal gebeurt. Ik besefte in het begin niet dat Amy gelijk was overleden. Want ik dacht nog haar te voelen. Maar uiteindelijk is dat dan gewoon je baarmoeder die samentrekt. En dat heb ik geregistreerd als beweging. Maar dat was niet meer zo. Amy is direct toen mijn placenta losscheurde, is zij overleden. En dan lig je op de IC. En ik heb heel snel morfinepomp gekregen. En mijn beste vriendin en mijn man waren erbij. En ik weet nog dat ik zei, het is oké, ik ga niet dood. Hier kom ik overheen. Dit is voor mij niet het einde. En dit overleef ik wel. Waar ik dat vandaan haal, zo'n kracht, geen idee. Wat me wel heel erg heeft geholpen, is het feit dat ik al moeder was van een dochter van 3. En ik denk dat voor mij dat ook de reden is geweest om te zeggen, ik ga gewoon door. En ik ga niet onder een deken liggen. En ik kan niet nu zeggen, ik ben er niet, want heeft nog een meisje me nodig.
Ja, maar het gebeurde wel plotsklaps in de badkamer.
Ja.
Het zag je totaal niet aankomen.
Nee, ik weet wel dat de hele zwangerschap van Amy heb ik me niet oké gevoeld. Nou weten we achteraf niet zozeer waardoor dat kwam. Ik ben altijd goed in de gaten gehouden voor zwangerschapsvergiftiging en dat soort dingen. Altijd gecheckt in het ziekenhuis. Nooit iets kunnen vinden, maar mijn moeder was toen ook ernstig ziek. Dus ik wijd het ook een beetje daaraan dat ik me niet volledig kon focussen op mijn zwangerschap. Dat ik me daarom misschien niet zo lekker voelde. En ik weet nog tijdens mijn baby shower, dat was vrij laat, ik geloof een week voordat het misging. En als je dan de foto's terugkijkt, dan zie je ook gewoon, ik zat niet oké in mijn vel. Ik had hele erge jeuk, weet ik nog. En het was gewoon geen prettig zwangerschap.
Nee.
Maar om te zeggen, we hebben aanzien komen dat het zo finaal misgaat, nee.
Nee.
De artsen hebben ook gezegd, dat hebben ze nooit aan kunnen zien komen.
Nee. En je bent dus naar het ziekenhuis gegaan en direct.
Ja.
Je partner is meegegaan. Moest je toen ook gelijk bevallen?
Ja, ze hebben geprobeerd mij te laten bevallen met weeënopwekkers. Omdat de placenta helemaal gescheurd was, had ik een gigantische wond in mijn baarmoeder.
Maar zagen ze dat gelijk?
Ja, dat konden ze gelijk zien volgens mij. En mijn bloedwaardes, mijn bloedstolling was niet in orde. Dus het ging om mijn bloedwaardes. En ze durfden daarom geen keizersnee te doen. Omdat ze dan nog een grote wond zouden maken. En die bloeding in mijn baarmoeder stopte niet. Dus ze hebben toen geprobeerd om me eerst natuurlijk te laten bevallen. En ik geloof dat volgens mij heeft dat echt uren geduurd dat ze dat probeerden. En dat er gewoon bij mij niks gebeurde qua weeënopwekkers. En toen heeft het, nou ik geloof dat rond middernacht geweest, is Amy uiteindelijk gehaald met een keizersnee.
Jeetje.
Ja.
Maar dan ben je echt al heel wat uur verder. Dan ben je al heel de dag verder.
Ja, ik weet het niet meer. Ik denk dat ik af en aan bij ben geweest, weg ben gedommeld, onder de morfine, voor mij is dat een soort waas, die uren.
Ja.
Als je tegen mij zegt, het heeft 2 uur geduurd, zou wel kunnen. Ik weet dat het 11:30 was, omdat dat geregistreerd is. Maar dat, zo heb ik dat niet beleefd. Mijn partner en beste vriendin natuurlijk wel. Die hebben echt uren in spanning gezeten. Maar voor mij is dat een soort van waas, ja.
Ja. En wanneer wist je dat Amy was overleden?
Op het moment dat ze in het ziekenhuis een echo maakte. En ik denk dus, ik geloof dat het allemaal gebeurde rond 7:30 ochtends. Ja, dat zal dan een uur later geweest zijn. Maar het moment dat ik het me echt besefte, ik denk dat 2 dagen later kwam. Ja. Ik ben natuurlijk onder narcose geweest, met al die morfine. Mijn geest heeft gewoon een tijd uitgestaan in mijn beleving. Ik liep ook een dag achter op het rouwproces van mijn man. Ik was zelf nog aan het overleven om lichamelijk weer oké te worden. En mijn geest was nog even niet daar.
Nee. En toen je de keizersnede had gehad, heb je haar toen ook gelijk gezien?
Ja, zij heeft bij mij op de kamer gelegen, op de intensive care. In zo'n wiegje, ik vergeet dat nooit meer. Het is het welbekende doorzichtige wiegje in het ziekenhuis, zodat je je kindje goed kan zien bewegen naast je. En bij ons lag ze daar, aangekleed in de eerste kleertjes, onder het dekentje, dat we zelf hadden meegenomen. Ja.
En wat ging er door je heen?
Wat is ze mooi.
Ja?
Ja. Ze was echt prachtig, helemaal af, niks aan te zien, niks geks, gewoon een perfecte baby. Ja.
En voelde je toen ook al het verdriet?
Vind ik een lastige. Nu denk ik ja. Maar ik weet ook dat mijn verdriet echt wel later is gekomen. Omdat ik er zo slecht bij lag. Ik geloof 2 of 3 dagen op de IC gelegen. En daarvan ook heel veel geslapen. Dat ik bijna kan zeggen, nee, dat verdriet voelde ik niet direct. Nee. En ik weet wel dat ik heel snel heb besloten, misschien wel op de, toen ze met de bevalling bezig waren, heb besloten, ik ga mij aan dit kindje niet volledig binden. Ik ga niet de verliefdheid voelen die ik kreeg voor Sophie, want dat kan ik niet aan. En waarom zou ik me daar helemaal in onderdompelen als ze niet leeft? Ik hou van haar, ze is onderdeel van ons gezin, maar hier, dit kan ik niet en dit ga ik niet doen.
Nee, het is te heftig, hè?
Ja. Ja. Ja.
En jouw man, hoe stond hij erbij?
Die heeft dat wel gedaan. Die heeft haar net als Sophie aangepakt na de keizersnee. Gewassen, aangekleed, vastgehouden. Dus die heeft wel eigenlijk alle stappen genomen die hij ook met onze dochter Sophie heeft gedaan. En daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Ik vind het geweldig dat hij dat gedaan heeft en dat hij dat kon. Het is ook een tijd heel moeilijk geweest, omdat zijn rouwproces in een andere trein leek voor te komen dan dat van mij. Mijn trein kwam er achteraan. En waar hij al bezig was met voor haar zorgen, vooral heel erg, had ik zoiets van mij hoeft dat niet. Ik ga me niet binden aan het lichaampje. Voor mij is Amy de gedachte en niet het lichaam van het kindje.
Ja. Ja. Maar hoe uitte zich dat dan in die 2 verschillen? Moet ik dan denken aan dat jullie bijvoorbeeld haar mee naar huis hebben genomen?
Ja.
Of?
Ja, zij is mee naar huis gegaan na een week dat ik in het ziekenhuis lag. Hij wilde er bijvoorbeeld heel graag bij ons hebben, maar ik kreeg verschrikkelijke nachtmerries in het ziekenhuis. Dus ik heb uiteindelijk gevraagd of ze in een kamer apart mocht zijn, zodat ik zelf ook kon slapen. En dat vond Jasper heel moeilijk. Ik heb zelf altijd de wens gehad voor meer kinderen. Dus mijn wens was ook, Amy moet mee naar huis, hè? Dat staat boven kijf. Maar liever niet in het ledikant waar Sophie ook in heeft gelegen. En misschien het kindje dat we ooit nog gaan krijgen ook in terecht komt. Dus Amy heeft in haar rouwmandje gelegen op de commode. Maar niet in het bedje. En dat zijn dingen die wel verschilden tussen ons. Jasper die ging elke avond nog even naar haar toe. Die verzorgde haar. En dat waren dingen die ik gewoon niet kon. Nee.
En denk je dan achteraf dat het zelfbescherming was?
Ja, zeker. Ja, dit is mijn coping geweest die heeft gezegd van dit gaan we gewoon niet doen. Want als je hier ingaat, dat kom je niet te boven. Wij hebben ook redelijk vaak tegen elkaar gezegd, als dit ons eerste kindje was geweest, dan had het er zo anders uitgezien. Want nu had je gewoon een doel. Je had een doel om op te staan. Je moest. We moesten voor Sophie. We moesten niet groot blijven. Wij zijn wel altijd verdrietig geweest. Dat heeft zij ook gezien en we hebben met haar daarover gepraat. Maar we moesten wel door voor haar. En er moest wel weer een soort vreugde in het leven komen. Want je kan het een kind van 3 ook niet aandoen om in een zwart gat meegesleurd te worden met haar ouders. Dat vond ik niet fair tegenover haar. Dus ja, daar hebben we wel voor gezorgd.
Ja, en ik denk dat het wel zo is, maar heeft Sophie ook Amy gezien?
Ja, zeker. Ja? Ja, die heeft, er zijn filmpjes van, die heeft met Amy gespeeld zelfs. Met paardjes van Playmobil en gepraat en gedaan. Ze heeft er niet vastgehouden, maar wel aangeraakt. En we hebben daar heel bewust voor gekozen. En Sophie moest natuurlijk ook vrij snel weer naar mij kunnen. En daar lag Amy ook. Die lag bij mij op de kamer. Dus ja, die heeft haar zeker gezien. Ja.
En hoe reageerde ze erop naast het spelen?
Eigenlijk heel natuurlijk. Een kind van 3 vertel je iets en die neemt het aan voor waar. Hè? Dus wij hebben haar uitgelegd dat er heel vaak kinderen gezond geboren worden. En dat bij ons helaas dat niet het geval was. En dat Amy overleden was. En dat heeft zij dus... Dat was zo. Voor haar was het zo. En eigenlijk heel natuurlijk. Heel gek, maar heel natuurlijk heeft ze dat, vonden wij toen, opgepakt.
Ja.
Ja, het was zo klaar, ja.
Ja, en is ze ook met het afscheid mee geweest?
Ja.
Dus jullie waren haar eigenlijk overal in betrokken?
Zij is bij alles geweest, ja, zeker. Ja, ja ook op de kamer. En dan ging ze wel eens naar boven en zei, wat gaan we doen? Dan ging ze naar de zusje kijken. Dus dat soort dingen heeft ze ook gedaan. We hebben ook met haar, met Sophie, de kamer leeggehaald. Ik heb in mijn kraamperiode, ja, dat is dan je kraamperiode, is heel raar, met de kraamhulp, want die kregen we ook voor mijn verwondingen natuurlijk, heb ik vrij rigoureus wel gezegd dat die kamer moet leeg, want ik wil wel die kamer in kunnen, in plaats van dat er een open deur staat met een babykamer waar je nooit in komt, of je doet die deur dicht en dan heb je een dichte deur in de gang. Dat voelde zo raar. Dus we zijn vrij snel die kamer wel gaan gebruiken in een andere vorm dan een babykamer. Omdat ik gewoon dacht van ja, dat kan ook niet. Dat was heel gek. En een van de heftigste dingen weet ik nog wel, dat na mijn bevalling kwam dus ook mijn borstvoeding op gang. En toen heb ik echt, dat was voor mij een van de dingen dat ik denk, dat vergeet ik nooit meer. Dat je in de douche staat en denkt, jemig, waarom ook nog?
Hmm.
Dat was heel heftig, weet ik nog wel.
Ja.
Ja. Je lichaam is er gewoon klaar voor. Is gewoon klaar voor een kindje. 37 weken is gewoon af.
Ja.
Had zo, als ze had geademd, mee naar huis gekund. Niks aan de hand.
Ja.
Ja.
En denk je daar dan ook aan van, hoe kan het dat mijn placenta gescheurd is?
Ja, er is onderzoek naar gedaan ook. Mijn placenta is onderzocht. We hebben geen autopsie op Amy laten doen. Omdat zij gewoon zo mooi en perfect was. Dat we dachten, en zij kan het ook, de baby kan het niet losscheuren. Dus er is iets met mijn placenta geweest. Maar daar kwam ook niks uit. En vooral, hoe kan het? Dat niet zozeer. Maar in de maanden en jaren daarna hebben wij geprobeerd nog een keer een kindje te krijgen. En daar kreeg ik vrij regelmatig een miskraam. En elke keer als ik zwanger was, dan denk je wel, nu gaat het gebeuren. Want nu is het me gegund. Ja, niemand gunt je niks, zo werkt het gewoon helemaal niet. Je lichaam moet er klaar voor zijn en je moet psychisch klaar zijn voor weer een kindje. En dan pas kun je gezond zwanger worden, daar ben ik wel echt van overtuigd. En de eerste periode na Amy was ik daar helemaal nog niet aan toe. Maar was de wens zo groot dat je denkt, oké, nu ben ik zwanger, nu is het me gegund. En dan gaat het mis en dan gaat het weer mis. En dat was het moment dat ik het heel zwaar kreeg. Toen begon ik te twijfelen van, kan mijn lichaam dan geen gezonde kinderen meer maken? En ik wil graag nog zo'n kind, want mijn ideaalbeeld was 2 kinderen. En tuurlijk is Amy er en is ze onderdeel van ons gezin, maar ze is niet een van mijn 2 levende kinderen. Zo werkt het niet. Dus die wens bleef wel degelijk bij mij.
En wanneer ging je er weer voor?
Ik denk een jaar na het overleden van Amy. Amy overleed in april, 20 april, en 1 augustus is mijn moeder overleden. En na die rouwperiode dacht ik, nu wil ik graag weer kinderen. En de artsen hebben ook gezegd dat ik moest 9 maanden sowieso wachten om alles weer te laten helen, ook met de keizersnee. En eigenlijk zeiden de artsen ook, het is niet heel slim om nog een keer, na 2 keer een keizersnee, een kindje te krijgen. Dus daar hebben we wel heel lang en goed over nagedacht. ook omdat er gewoon een kans bestaat dat dit nog een keer gebeurt.
Ja.
Dus daar moesten we op wachten en dat heeft wel een tijdje geduurd, denk ik een jaar.
Weet je, dus je moeder is ook nog eens eigenlijk vlak na Amy overleden.
Ja, in de zwangerschap van Amy kregen wij te horen dat haar longkanker terug was en dat daar niks meer aan te doen was, want dit was de tweede keer. Dus ze had alle chemo's en bestralingen al gehad. Dus wij wisten vrij snel dat zij niet beter zou worden. En dat is ook heel raar, want je bent aan de ene kant heel blij, want je bent zwanger. En aan de andere kant weet je dat je moeder terminaal ziek is. En ik heb ook wel eens gedacht van, hoe ga ik dit doen met een peuter en een baby en een moeder? Hoe kan ik voor mijn moeder zorgen? Ik ben enigst kind. Mijn moeder was alleenstaand, dus het kwam op mij neer. En ik heb ook wel eens gedacht, hoe krijg ik dat in mijn Volkswagen up? Dat past niet. Er kan geen maxicozy en een rolstoel en een kinderwagen in. En hoe ga ik dat dan doen? Dat zijn ook wel gedachten geweest dat ik soms dacht, heb ik er dan zelf laten overlijden? Heb ik er dood gedacht, laat maar zeggen? Ja, dat zijn dingen die je gaat denken en je gaat heel erg aan jezelf twijfelen. Ja. Dat is wel heftig geweest. En ook in de periode daarna dat we dachten, oké, we gaan het toch proberen. Dat je denkt van, het lukt niet en weer niet en weer niet.
Nee, ja. Want dan komt het weer binnen, hè? Dan denk je, yes, ja. Ik ben zwanger en ja. Dan gaat het mis.
Ja,
ja.
Ja, vooral, het is ons nu gegund en nu kan mijn lijf het wel en nu willen we het extra graag. Ik bedoel, we wilden het altijd al graag. Dus dat zijn gedachten waar je natuurlijk niet veel aan hebt, maar het gebeurt wel.
Ja, ja maar het lijkt me ook wel, als je Amy verliest en je bent er dan klaar voor, dan wil je het natuurlijk gewoon gelijk.
Ja, zeker.
Want dan denk ik, ik ben al zo lang aan het wachten. Ja. We hebben al een keer echt mega, nou...
Ja.
Zoals het ziekenhuis noemt het dan pech.
Ja.
Pech gehad. Dus dit overkomt ons niet nog een keer. Drie keer is scheepsrecht.
Nu krijgen we een gezond kind. Dan gaat het allemaal goed. En Sophie werd natuurlijk ook ouder. Hè? Die klok tikte door. Ik had het perfecte plaatje. Sophie zou 3 zijn. 3,5. Als Amy was geboren waren ze nog een half jaartje samen. Dan ging Sophie naar school. En dan had ik tijd voor Amy. Want die zou dan rond de 6 maanden zijn en tanden krijgen. Zo bedenk je het.
Ja.
En zo is je perfecte plan van je kinderen. En dan ineens lukt het niet en lukt het niet. En zie je je oudste dochter ouder en ouder worden. En denk je, ja jemig, straks zit zij op de middelbare school en dan kom ik nog een keer zwanger aan. Dat is ook niet wat je wil.
Nee. En als ik naar mezelf kijk, is het voor mij ook een heel proces geweest om dat plaatje wat je in je hoofd hebt, om dat bij te stellen.
Ja, zeker.
Om te denken, dus ik word niet zo'n moeder of ik ben niet zo'n moeder, waarbij de kinderen maar zo 3,5 jaar schelen. Ja. Maar zo'n moeder waarbij het gewoon nog langer duurt.
Ja.
En dat mensen, als we ons op straat zien lopen, zullen denken, hoe kan dit? Waarom zit er zo'n leeftijdsgat tussen?
Ja, en het is iets wat je dus ook altijd gaat vertellen. Want je gaat altijd uitleggen waarom er een leeftijdsverschil zit tussen je kinderen. Ergens vind ik dat ook best wel raar. Ik bedoel, er zijn ook mensen die gewoon of niet zwanger kunnen worden, of er echt bewust voor kiezen om er een langere leeftijd voor te zitten. Maar men vindt het wel raar.
Ja.
Je krijgt ook regelmatig de vraag, als je een ouder kind hebt, komt er nog een tweede? Dat je denkt, ja, maar dat ga ik jou nu niet allemaal vertellen.
Nee.
Of je vertelt het wel. En dan zit je daarna met een soort van half geschrokken mensen. Want het is nogal een verhaal wat je op tafel gooit. Je zegt dat niet. Nou ja, op een vakantiebedje in de zon op Tenerife zeg je niet. Ja, nee, we hadden er eigenlijk 1 maar.
Nee.
Dat doe je ook niet. Dus dat is altijd, dat vind ik altijd wel gek. Nog steeds hoor.
Maar vind je het ook niet lastig soms dat je... Ik had vooral in het begin dat ik denk van... Als ik zo'n vraag kreeg. Wanneer komt de tweede? Of wat, dat ik me soms schuldig voelde als ik zei van... Nou, we zijn er nog niet aan toe. Omdat ik gewoon geen zin had om over Chloé te praten. En dat ik dacht, en dat ik dan in mijn hoofd zei, sorry Chloé, je bent de tweede, er wel. Maar
ja wij hebben eigenlijk altijd wel ervoor gekozen om het maar te zeggen. Om dan maar de mensen of te shockeren of het wel te, ja, ik zei het altijd wel. Ik zei altijd, er was een tweede, maar die heeft het niet overleefd. Ja.
Dus dan liever de shock zien en die weer opvangen dan...
Ja, dat hebben wij, althans ik wel. Ik weet niet hoe Jasper daar is, maar ik heb dat altijd wel gezegd. Ook toen Sophie natuurlijk naar school ging.
Ja.
Dan krijg je dat ook. En Sophie die ging zelf ook altijd vertellen over de zusje. Dus dan krijg je ook wel rare blikken van de ouders als ze een keer ergens gaat spelen. Die gaan dan ook een soort van zoeken, waar is dat zusje dan? Dus ik zei altijd vrij snel van, ja, er was een zusje, maar dat is misgegaan.
Ja.
Ja.
En je vertelde van de wens was er en je kreeg een miskraam en daarna kreeg je nog een miskraam.
Ja, of 3 in totaal.
3 in totaal, ja. 3 miskramen.
Ja.
Dat is echt heel pittig.
Ja.
En is er dan ook bij jou iets gebeurd daarin, in je vertrouwen, in moederschap, ja, of misschien de rouw nog om Amy?
Ja, ik denk achteraf gezien dat ik het heel graag wilde, maar er gewoon echt psychisch nog niet klaar voor was. Ik was nog niet daar. Ik was nog niet door mijn rouwproces heen. Ik dacht van wel, maar dat was helemaal niet zo. Want de klap van Amy kwam eigenlijk pas tijdens die miskramen heel erg naar boven. Toen pas drong het tot mij door wat er allemaal was gebeurd. En toen pas ben ik dat echt gaan voelen en ben ik daar echt doorheen gegaan. Dat kwam echt later.
Maar hoe wist je dat dan, dat het toen pas kwam?
Voor Sophie of na Sophie heb ik ook wel eens een miskraam gehad. Ik denk dat heel veel vrouwen wel eens weten dat ze zwanger zijn en dan toch een week of twee later ongesteld worden. En dat voelde gewoon heel anders. Dan denk je, oh ja, het had niet zo moeten zijn en ga je verder. En dit was voor mij echt vreselijk, alsof de wereld verging. En gewoon zo rationeel, niet onrationeel eigenlijk, verdrietig over het feit dat je een miskraam hebt. Voor mij was het bloedverlies ook tijdens zo'n miskraam veel heftiger om te merken en mee te maken. Ik heb dat voor Jasper ook een soort van verborgen, omdat ik weet dat hij, als ik gewoon ongesteld was, vond hij het al moeilijk om te zien en te merken, zeg maar. Hij heeft dat bloed opgevangen en hij heeft in het ziekenhuis bij mij gestaan en met de matjes vol bloed en het was 2 liter in de badkamer en weet ik het wat. Dus dat was ook al heftiger dan normaal, omdat je dan toch getraumatiseerd bent door wat er is gebeurd met Amy.
Ja.
Ja,
ja, maar 3 keer is ook echt wel heel veel gelijk.
Ja.
En wat voor tijdsperiode?
Ik denk 1.5 jaar. Ik was niet vaak heel lang zwanger. Dus het was 1 week of 8, 9 dat je net een keer je ongesteldheid mist. En denkt, oh ja, doe een test. En dan denkt, oh ja, ik ben zwanger.
Nog geen echo.
1 keer wel, geloof ik. Ja. Ook omdat ik wel heel goed leerde herkennen als ik zwanger was. Ik wist al dat ik zwanger was voordat ik de test deed.
Ja.
Dat weet je op een gegeven moment. Dus het was wel vrij vroeg allemaal.
Ja.
Ja.
En toen je dus merkt van, hey, mijn verdriet is groter dan ik eigenlijk had verwacht.
Ja.
Wat ging je toen doen?
Ik ben gestopt met werken. Ik heb me ziek gemeld. Ik werkte als gyminstructrice. En ik gaf ook ouder-kindles aan ouders met hun baby's van 4 maanden. En dat ging heel lang goed. En op een gegeven moment kon ik dat echt niet meer opbrengen. Dat ik weer een zwangere moeder en blij. Dat ik dacht, ik ben helemaal niet blij voor je. Ik ben niet blij omdat je zwanger bent. Ik wil zelf ook zwanger worden. En ik wil zelf ook een kindje. En dat was voor mij het moment dat ik dacht, oei, dit is niet hoe ik normaal ben. En toen zat ik in de wachtkamer bij de huisarts en toen zag ik een oproep voor paardencoachtherapie. Toen dacht ik, oh, dat lijkt me wel interessant. En toen ben ik daar eens onderzoek naar gaan doen en ik ben officieel maatschappelijk werken. En toen kwam ik uit op een instituut dat ook de opleiding deed tot paardencoach. En toen ben ik dat gaan proberen bij een open dag. Toen dacht ik, ja, dit is echt gek. En toen heb ik ervoor gekozen om die opleiding te doen, gewoon voor mezelf. Ik denk, ik neem een jaar. Ik ga één keer per 2 maanden ga ik daar een blok doen. Want het was om de 4 weken, dan een weekend. Ik denk, dat is mijn tijd. Even checken. Hoe zit ik nou? Hoe voel ik nou? Zijn er nog dingen die ik moet verwerken? En dat jaar heeft me heel veel gebracht. Heel veel zelfkennis. Ik bedoel, je loopt 20 keer aan een paard te trekken wat niet meekomt. En dan denk je, wat is dit? En waarom doet hij het niet? En dan sta je weer te huilen en denk je, ja, ik weet dat ik het nog niet heb verwerkt. Het is oké. Maar ook aan het einde dat ik serieus kon zeggen, ik ben er nu echt doorheen gegaan.
Ja.
En ik heb daarna de kindercoachopleiding gedaan. Nee, toen in dat
maar
jaar...
Maar nog heel even, want ik bedoel, paardencoaching is ook niet voor heel veel mensen heel bekend. Maar was jij dan een paardenmeisje of niet? Of
nee, ik heb wel paard gereden vroeger. Ja. En ik vind het gewoon hele mooie dieren.
Ja.
En mijn moeder had altijd een eigen Shetland pony. Dus dat was wel een beetje dat ik dacht, ik vind het wel interessant gewoon. Mm. En ik vond juist, de dieren voelen dingen aan. Wij hebben toen Amy overleed een hond gekocht bijvoorbeeld. Om weer wat vreugde in ons leven te brengen. Hè? En een doel te hebben. En dat had ik ook wel met paarden. Ik denk, ik ben er gewoon nieuwsgierig naar.
Ja.
En ik wil ook vooral het traject wat ik met een klant heb, zelf in de handen kunnen hebben. Ik heb heel lang in de gedwongen sector van de hulpverlening gewerkt. En toen dacht ik, dit is wel tof, want dan ben je zelfstandig. Dan mag je dus zelf bepalen of je iemand 2 keer ziet, 5 keer ziet, 8 keer ziet. En is het klaar wanneer jullie beiden denken, oké, het traject stopt hier. En dat vond ik er wel heel tof aan. Ja, en met die paarden is het gewoon geweldig, want je bent buiten, je bent in de natuur, je bent met een dier. En ik hoef het je niet te vertellen, maar het gebeurt. Het paard doet dingen waardoor je bij jezelf denkt, oh, wacht even, dit doet het paard niet, maar dit doe ik.
Ja, dus even voor de voorstelling, je staat dan in de wei met een paard.
Ja.
En dan?
En dan krijg je een activiteit en dat kan zijn, halster het paard en breng het naar die paal. En dan ga jij daarop af en je werkt in patronen, hè? En ook in je dagelijks leven. Je doet wat je doet op een bepaalde manier en dan reageert dat paard erop. Dus als jij heel erg boos of verdrietig naar dat paard loopt met een halster, dan denkt hij, ja dag, hier heb ik geen zin in. En dan zal het weglopen of het zal zich omdraaien. En dan ben ik daar als coach en die zegt, hey, ik zie dat jij deze stap neemt en het paard doet dit. Wat gebeurt er bij jou? En dat dwingt je om eens naar jezelf te kijken en te denken, hey, wacht even. Misschien doe ik dit altijd en zo reageert mijn dochter, mijn baas, mijn vriendin ook wel eens op mij. En dat komt eigenlijk doordat ik zelf verdrietig, boos, heel dominant of juist heel niet dominant ben. En ja, dat geeft heel veel inzicht in waarom je doet wat je doet.
Ja, dat klinkt super mooi. En ja, ook als ik dan denk aan je eigen rouwproces over, ja, Amy, wat liet het paardje dan nog meer zien? Want je vertelde net al van, ja, dat ik dus mijn verdriet, dat, ja, dat je daar meer bij stil mocht staan.
Ja.
Waren er nog meer inzichten die je kreeg via het paard?
Ja, ik ben altijd iemand die zegt, niet lullen poetsen. Hartje Rotterdam opgegroeid, ik ga wel door en mij kunnen ze niks maken. En zo stond ik daar ook. En ik wilde regie in handen nemen. En die heb helemaal geen regie met dieren. Dus ik wilde daar dan de Shetlander pakken. Want die bood zich aan, die kwam letterlijk. En die met zijn kop in de mand met hals. Dus ik denk, oké. Dit is makkelijk, appeltje, eitje. Ik pak de regie. Ik ga lekker de makkelijke weg. En ik pak een halster. Nou, denk maar niet dat hij zich dan laat halsteren. Dat je denkt, oké. Ja, je wordt echt gedwongen om naar jezelf te kijken. Als jij niet in het reinen bent met jezelf. En je bent niet overtuigd van wat je aan het doen bent. Dan ben je klaar. Maar ook heel mooi opstellingen maken. Want ik heb een kudde paarden. En er werd op een gegeven moment aan mij gevraagd, wat zie je? En kan je paard A en paard B verplaatsen? En ik weet nog dat ik daar stond en helemaal brak en dacht, nee, maar ik wil hun niet verplaatsen, want het zijn mijn moeder en mijn dochter samen en die horen samen. En dat soort dingen, ja, het is bijna magisch. Het gebeurt. Je ziet het, je voelt het. En het is dan zo voor jou. En niemand die zegt hoe het zit, maar het mag er zijn of zo.
Ja.
Weet je, de zon die doorbreekt in een sessie, terwijl het de hele tijd aan het regenen is. Dat soort dingen zijn juist heel mooi, want er gebeurt iets. Ja.
Ja.
Dat moet je ervaren. Dat is het rare met paardencoaching. Het is zo moeilijk te verwoorden. Dat zou je echt moeten ervaren. Maar het heeft mij enorm geholpen.
Ja. En dan heb je een jaar lang heb je eigenlijk die opleiding gedaan.
Ja.
En merkte je in dat jaar dat je vanzelf wat lichter werd weer?
Ja, en dat was ook het jaar waarin ik in verwachting raakte van Cas, onze, ja, zoon nu. Ja, ik geloof halverwege, zeg ik dat goed? Ja, ik denk halverwege die opleiding. Ik begon daar natuurlijk heel erg met hoe zwaar het eigenlijk was, hè. En het overlijden van Amy en van mijn moeder en hoe dat was. En halverwege kon ik daar aankondigen, ik ben weer in verwachting. En dat was ook wel heel mooi, want ik wist het zelf en ik was daar bij die kudde paarden en er komen 2 paarden naar me toe en die leggen hun hoofd op mijn buik. Dat je denkt, hoe dan? En de docent zegt, Franca, wil jij iets delen met de groep of nog niet? Dan zeg ik, ja, nou ja, doe maar. Want het is dan zo duidelijk. En dat is zo mooi, dat ze voelen het gewoon. En de periode daarna werden ze ook beschermend. Dus dan zie je gewoon dat die hele kudde reageert omdat er een zwangere vrouw in het midden staat. En dat is zo bijzonder. En ja, dan merk je inderdaad wel dat je wat lichter wordt en het wordt minder zwaar. En de opvoeding van Sophie is minder heftig. En het was gewoon wel een zware periode. En alles is dan te veel of zo, hè? Omdat het eigenlijk gewoon niet goed met je gaat. Maar daarna ging ik wel weer meer genieten. En kon ik genieten van kleine dingen. Weet je,
ja.
Sophie die, ja, En ook wel weer blij zijn met de zwangerschap die wel lukte.
Maar was dat ook niet heel erg wisselend van soms van vertrouwen hebben dat alles goed kwam met de zwangerschap van Cas? En soms denken van, oh jee, die 37 weken komt eraan.
Ja, wij hebben vrij snel met de gynaecoloog besproken dat ik Cas zou gehaald worden met 36 weken. Ik zou niet weer 37 weken zwanger zijn, want dat kon ik ook psychisch niet aan. Ik wilde die grens niet over, nooit. Dus dat is toen afgesproken. En ik weet wel dat ik heb geen baby shower gehad voor Cas. Voor ons was het, ik was zwanger en alle echo's waren oké. Maar dat zegt er niet heel veel. Dat zei niet veel. Want dat was met Amy ook. Elke controle met Amy was perfect. En dat was nu met Cas weer. En ik weet heel erg dat ik heb gedacht, het is oké, ik ben zwanger en ik geniet hiervan. Want het is de laatste keer dat ik zwanger ben. Maar ik heb pas een baby als hij er is.
Ja.
En als die ademend geboren wordt. Toen ben ik ingeleid met 36 weken. Dat was geen dag te vroeg. Want ik merkte dat ik heel gespannen werd. En heel veel stress opbouwde om die laatste periode. Je bent gewoon bang dat het weer fout gaat. En het ziekenhuis was fantastisch. Want ik mocht bij alles bellen. En bij elke twijfel kon ik terecht. En ik mocht opgenomen worden wanneer ik wilde. Dus dat was oké. En dat was heel mooi. Maar ja, voor ons was het pas oké toen die geboren werd en ademhaalde.
Ja.
Toen pas dachten we, hij is er.
En heb je daar nog schuldig om gevoeld? Dat je denkt, van ik heb niet zoveel van de zwangerschap kunnen genieten als bij mijn twee meiden?
Nee, want heel gek genoeg was het een veel fijnere zwangerschap. Dus genoot ik ook meer.
Ja?
Ja, ik kon echt zeggen, voor mij was een jonge zwangerschap zoveel fijner dan een meisje. Ik was niet zo ontploft. Ik had geen jeuk, ik had geen puist. Ik was echt, ik straalde. En ik straalde bij die meiden helemaal niet. Ik kon eindelijk, dat ik dacht, ja, ik snap nu wel dat mensen meerdere kinderen nemen. Terwijl, dat had ik met Sophie en Amy echt niet.
Nee.
Dus dat was voor mij wel anders, ja.
Dus ook de zwangerschap bracht wel
zeker
veel licht.
Ja, ja, ja. Dat was een veel fijnere zwangerschap. En misschien ook omdat ik zelf beter in mijn vel zat, hè. Dat weet je niet. Want het was voor ons wel makkelijker. Mijn moeder was niet meer terminaal, die was inmiddels overleden. Dus ergens heb je die zorg ook niet meer. Dus het was voor ons in die zin wel rustiger. We zaten in rustiger vaarwater in de periode van Cas. Ja.
Ja. En toen hij werd geboren, kon je gelijk aan hem hechten?
Nee.
Nee?
Nee, Cas die werd gehaald met 36 weken. En ik weet dat mijn gynaecoloog heeft altijd gezegd, ach meisje, dan gaat hij een dag aan de beademing bij jou op de kamer. Dan komt het goed. Dat was dus niet zo. Ik mocht eerst kiezen, wil je hem zien geboren worden bij de keizersnee of niet? Eerst riep ik van niet, want ik was zo bij zowel Sophie als Amy onder narcose. Ik dacht, vind prima, haal die baby er maar uit en dan is hij er, klaar. Toen heb ik toch voor gekozen om hem wel geboren te zien worden. En wat heel bijzonder was, was mijn beste vriendin die ook bij Amy en Sophie was, die mocht erbij zijn en die mocht foto's maken in de OK. Dus het was een soort van, het was gewoon een feest. Toen werd hij geboren en bij me gelegd en hij deed het supergoed. Hij huilde ook. Alleen toen de kinderarts hem checkte, wilden ze toch even dat hij aan de beademing ging. Dus dan nemen ze hem mee. Jij ligt op de OK, je moet nog gehecht worden. Toen lag ik in de uitslaapkamer, toen kwam hij erbij. En toen lag hij al in een couveuse. En toen dacht ik,
Hey. Dit
is niet wat ze mij zeiden.
Nee.
Dit is niet, we gaan hem even aan de beademing leggen en hij is bij je en het komt goed. En toen kwam mijn man er achteraan en die zei, Franca, ze willen hem naar de neonatologie brengen. Dus we nemen hem mee. En toen dacht ik, ja, maar dit is niet oké. Dit is niet wat we wilden. Dit is niet volgens het boekje. Dit zou goed gaan. Dat vond ik heel heftig. En toen ging die naar de neonatologie. En toen ging het eigenlijk in een hele snelle trein, een snelvaarttrein, ging het slechter met hem. Want hij moest echt van de, ja, kleine slangetjes naar de grote slangetjes en nog meer beademing en nog meer beademing. En toen hebben wij elkaar aangekeken van, dit gaat ons niet weer gebeuren. En aan de andere kant ligt hij op de neonatologie als soort reus. Want hij was 36 weken, hij was gewoon groot en verder af. En je ligt daar ook tussen de inimini baby's. Dus dat was heel raar. En ik mocht er wel naartoe, maar onze dochter Sophie, die had nog geen waterpokken gehad. Dus die mocht niet op de neonatologie en corona kwam. Dus het was een hele rare periode waarin wij in het ziekenhuis verbleven, allebei, Jasper en ik, in het kraamhotel. En dan zoveel mogelijk wel naar Cas op de neonatologie. En die ging binnen 2 dagen wel, verbeterde die verbeterde hij. En toen mocht hij naar de medium care. Toen moesten we naar een ander ziekenhuis. En dat was na 4 dagen was daar plek. En dat was ook pas de periode dat we dachten, oké.
Het komt goed.
Het komt goed. We kunnen ademhalen. Sophie mag erbij. Die kan hem zien. Want hoe ga je je kind van 6 uitleggen? Je hebt een broertje. Je mag er niet bij. En hier is een foto. En er zitten allemaal slangen in hem. Het was een soort van waanzin. Dat was bijna niet te doen. En ik weet nog heel goed dat zij binnenkwam. En echt bij Cas alles checkte. En alles wilde weten. Wat is deze slang? En waarom zit dit in zijn voetje? En waarom heeft hij dit om? En dat hebben we maar uitgelegd aan haar. Van dit is voor zijn zuurstof. En hierdoor krijgt hij eten. En ze moeten zijn bloeddruk in de gaten houden. Dus daarom heeft hij een bandje om met een stickertje. En toen zag je ook bij haar een soort van opluchting van het is oké. En hij is er.
Ja.
En het komt goed. Maar dat heeft wel weer dagen geduurd.
En hoeveel dagen mocht hij naar huis?
Na een week. We hebben nog 3 dagen op de medium care gelegen. En ik werd daar helemaal gek, want het was corona, dus er mocht niemand op bezoek. Ik lag daar eerst met Jasper, die mocht op de kamer, en toen was Sophie er niet. Maar Sophie gaf al vrij snel aan van, oké, mama is oké, Cas is oké, dan moet papa nu naar huis.
Ja.
Ja, dat wil je ook. Je wil ook dat haar leven doorgaat. Dus toen zat ik daar met hem op een kamer en het voeden ging goed. Alleen hij groeide iets minder snel. Want ze kijken dan, hè, hij is 7 dagen oud, dan moet hij zus wegen en dan moet hij zoveel kunnen drinken. En dat moest ik hem wegen en met een infuus en een ding. En dat ging allemaal niet. En op een gegeven moment mochten ze infuusen eruit. Dan zat hij nog wel zijn zondevoeding, maar dan moest ik hem voeden. En dan kreeg hij daarna zondevoeding erbij en dan ging hij spugen. En toen heb ik met die kinderarts ook gezegd, ik zeg, ja jongens, ik weet dat hij goed drinkt. Ik heb vaker borstvoeding gegeven. Ik wil nu die zonde eruit en laat het me doen. Geef me alsjeblieft het vertrouwen. En voor mezelf ook, hè, als moeder zijnde, ik weet dat ik dit kan. En dat hebben ze toen gedaan, gelukkig. En toen moest ik geloof ik tot 's avonds blijven. En toen heb ik 's ochtends gezegd, jongens, of de dag van tevoren. Ik zeg, ik ga. Ik wil nu naar huis. Het is voor mij genoeg geweest. Ik heb genoeg in dit ziekenhuisbed gelegen. En toen hebben we hem een beetje tegen doktersadvies in een dag eerder meegenomen naar huis.
Ja, maar ik hoor ook heel veel kracht uit je verhaal. Van, hey, ik weet hier gewoon, dit is de grens.
Ja.
Dit is wat ik wil. Ik ben moeder. En wij gaan.
Ja. En dat was mede door heel fijn personeel. Maar er was ook gewoon 1 keer een avond, dat vergeet je ook nooit meer. Die vrouw die had zoiets van, die was volgens het boekje. Hij moest zoveel drinken. En volgens de weegschaal had hij dat niet op. En toen moest hij dus inderdaad weer die zondevoeding. En toen was het echt zo van, ja, maar dit is wat we doen. En wij weten wat goed voor hem is. En toen dacht ik, nee, ik weet wat goed voor hem is. Het is mijn zoon. Ik ben moeder. Ik heb 3 kinderen. Dit komt goed.
Ja.
Ja. En ook wel shocking. Dat ik denk, ik kan me voorstellen dat er genoeg vrouwen zijn die dit misschien met hun eerste meemaken. Die kracht nog niet hebben. En hoe vind je daarna het vertrouwen weer in jezelf terug, hè? En dat vond ik wel, ja, daar ben ik dan wel mee gezegend. Dat ik echt wel wist van, het is oké en ik kan dit.
Ja.
En mijn man. Ik bedoel, die was daar ook heel fijn in.
En kwam er nog bij het zien van Cas levend geboren en mee naar huis, kwam er nog verdriet ook van Amy naar boven? Of was het echt voor jou klaar?
Nee, hij heeft haar in die zin, hij zal er nooit vervangen. Hmm. Maar hij heeft het wel verzacht. Ik was in het begin echt in shock dat ik een jongen zou krijgen. En achteraf denk ik, het is ook wel mooi dat ik niet nog een meisje heb. Het is een heel nieuw leven. En ik vind het ergens ook wel heel mooi om een jongetje te hebben. En daar kijk ik nu ook wel naar. Dan denk ik, ja, als zij wel had geleefd, had ik hem weer niet gehad. Dus hij verzacht dat echt wel.
Ja.
Ja.
En heb je ook tips voor stellen die hetzelfde overkomen of iets soortgelijks?
Praat erover. Ik denk dat wat mij het meest geholpen heeft, is inderdaad, al is het op het schoolplein tegen de moeder die je niet kent, flap het er maar uit, want het mag er zijn. En waarom zou je er niet over praten? Dat is ook waarom ik dit verhaal wil vertellen. Mensen vragen, oh, waarom doe je dat? En is dat niet heel heftig? Dan denk ik, tuurlijk is het heftig, maar het mag er wel zijn. En het is oké. En het is ook oké om je een keer heel slecht te voelen. En het is ook oké om een keer te denken, jemig, ze zou nu 4 geworden zijn. Hoe had mijn leven er dan uitgezien? Zonder dat je je schuldig hoeft te voelen voor de kinderen die je daarna misschien nog hebt gekregen. Dat denk ik ook nog wel eens. Jemig, ze had hier dan rondgefietst. Of ze was dan nu naar school gegaan. En dat betekent niet dat ik Cas minder waardeer. Maar juist wel dat zij er ook nog steeds mag zijn in onze gedachten.
Ja, want zij heeft haar eigen plek in jullie gezin.
Zeker, ze hangt ook bij ons aan de muur met haar sterrenbeeld. En we hebben het er ook over. En op 20 april doen mijn man en ik ook altijd samen gaan we naar het tuincentrum. En dan halen we lentebloemen. Want wij hebben tijdens haar uitvaart gevraagd om planten in plaats van boeketten. Wij wilden heel graag planten die zouden blijven leven.
Ja.
Ja, en dat doen we nog steeds. We halen op 20 april het tuincentrum leeg. En dan maken we er weer een bloemenzee van. Ja, voor haar.
Mooi zeg.
Ja.
Is er nog iets, want we gaan afronden, waarvan je denkt, oh nee, ik heb dit nog niet benoemd, maar dat wil ik nog wel heel graag even vertellen.
Nee.
Nee?
Nee, denk ik niet.
Nou, dankjewel, Franca.
Alsjeblieft.